75 jaar geleden ontstond een document waar we als mensheid veel aan te danken hebben. Dat is een big deal, want vanaf 1948 werd met dat document opeens wereldwijd uitgesproken dat elk mens dezelfde rechten heeft.
This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere.
Maar als de tijd verstrijkt, kunnen documenten achterhaald raken. Geldt dat ook voor de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens? En hoe gaat er in de toekomst naar dit document gekeken worden? Moet deze niet af en toe geüpdate worden? Of openen we daarmee een doos van Pandora die we vooral dicht moeten houden? Mijn naam is David Achter de Molen. Je luistert naar een drieluik van het vraagstuk over het 75-jarig bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Met in deze derde aflevering: welke nieuwe mensenrechten gaan er spelen in de toekomst?
Ik ben Fenna, ik ben jongerenvertegenwoordiger op mensenrechten en veiligheid. En dit betekent eigenlijk dat je de schakel bent tussen jongeren en de politiek.
Om naar die toekomst te kijken, zoek ik contact met Fenna Timsi. Om jongeren die officieel nog geen stem hebben in de politiek toch te vertegenwoordigen, stelt de Nationale Jeugdraad 1 keer in de 4 jaar iemand aan die die boodschap moet overbrengen. In 2022 werd dit dus Fenna Timsi. Deze vertolkt de stem van jongeren door zoveel mogelijk met ze in gesprek te gaan over wat zij vinden van de situatie in de wereld.
Je gaat naar buurthuizen of je gaat naar de jeugdzorg. Noem het maar op. Op protesten spreek je ook jongeren. En dit is eigenlijk met het doel om te vragen: hey, wat vind jij van de mensenrechten om je heen in de wereld? Wat zijn je ideeën? Wat zijn je zorgen? En die vertaal ik dan naar de politiek op nationaal, Europees en internationaal niveau.
Het maakt uit wat jongeren van dat beleid vinden, omdat het volgens Fenna belangrijk is daar nu al mee bezig te zijn, zodat er op de lange termijn wordt gedacht. Als voorbeeld geeft ze de situatie rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Artsen zonder Grenzen, die meestal actief is in derde wereldlanden, moest eraan te pas komen om te helpen bij de situatie waarbij asielzoekende mensen vanwege een gebrek aan capaciteit buiten moesten overnachten.
Het laat ook zien dat we eigenlijk helemaal niet lange termijn oplossingen bedenken. We weten in heel veel situaties wat voor migratiestromen er gaan komen naar Nederland. We weten in heel veel situaties dat het gebeurt, maar er wordt niet op gehandeld in de lange termijn. Hetzelfde eigenlijk wat je bijvoorbeeld ziet met klimaat. We weten dat het klimaat aan het veranderen is. We weten dat er een natuurcrisis is en een klimaatcrisis. Maar er wordt niet op gehandeld door de politiek. En ik zie op dit vlak heel erg dat jongeren dan denken: Oké, nou dan gaan we het zelf wel fixen. Maar ik denk wel dat hier echt een heel belangrijke component in zit, is dat jongeren te weinig gehoord worden. Want we hebben al een stem, alleen er wordt gewoon nog niet echt structureel en met betekenisvol naar geluisterd.
Volgens Fenna is dat klimaat één van de belangrijkste thema's voor jongeren.
Ja, grote zorgen vooral. Echt heel grote zorgen. En ook dat eigenlijk wat je nu ziet is dat er veel te veel nog pleister wordt geplakt. Dus er wordt helemaal niet op de lange termijn nagedacht over hoe we met de klimaat- en natuurcrisis eigenlijk omgaan. Wat voor een effect gaat het klimaat hebben op onze mensenrechten? Maar ook wat voor een effect heeft het nu al? Bijvoorbeeld als je kijkt naar jongeren die ik ook spreek, bijvoorbeeld uit Pakistan. Die vertellen dat hun huizen en scholen weggespoeld worden. Je ziet heel veel dat jongeren ook zelf heel veel aan het ondernemen zijn. Weet je, dat ze heel veel eigen initiatieven opzetten. Dat ze zelf ook echt van bottom-up dan heel veel gaan doen. En ook denken van, weet je, als het niet voor ons door de politiek gehoord wordt, dan doen we het zelf wel.
Ook ziet Fenna onder jongeren veel betrokkenheid bij internationale conflicten. De oorlog in Oekraïne, de oorlog in Israël en Palestina.
Maar ook bijvoorbeeld Congo, Soedan, Afghanistan. Natuurlijk heel veel andere conflicten. Ik merk echt dat zeg maar onder jongeren er nu echt een heel erg solidariteitsgevoel ook wel echt heerst. En ook wel echt het idee van, weet je, wij zijn één. Wij hebben allemaal een toekomst. We zijn allemaal op deze aarde. En ook nadenken van, oké, waar komt het nou vandaan? Wat zijn nou echt die root causes van deze problemen?
Maar niet alle jongeren zijn volgens Fenna zo betrokken bij mensenrechten. Zo refereert ze aan een onderzoek dat concludeert dat de helft van de jongeren niet één mensenrecht op kan noemen. En dat is wel van belang, vindt ze.
Als je wel weet wat je mensenrechten zijn, dan kun je eigenlijk de wereld zien door een soort kader van mensenrechten. Je kan het eigenlijk soort van het zien als een soort mensenrechtenbril die je kan opzetten. Waardoor je dingen die niet eerlijk zijn, of dingen die eigenlijk tegen jouw rechten of het van anderen als mens ingaan, ja, kun je herkennen. Je kunt opkomen niet alleen voor jezelf, maar ook voor andere mensen. Ja. En ik denk dat dit super belangrijk is als we naar een eerlijkere wereld willen gaan waar mensenrechten gerespecteerd worden.
Hierin mist Fenna onderdelen in de universele verklaring van de rechten van de mens die vandaag wel spelen. Bijvoorbeeld de nadruk op de toekomst bij het maken van beleid.
Wat we met jongeren veel bespreken is ook het recht van toekomstige generaties. Dus ja, eigenlijk alle mensen die nog niet geboren zijn, wat hebben ze eigenlijk voor rechten op dit moment? Het geeft heel erg een manier en een soort tool voor mensen om, dat je eigenlijk wel op de lange termijn moet denken. Weet je, want we hebben het een beetje gehad over een soort van hoe er eigenlijk door de politiek niet lange termijn wordt gedacht. Maar ook bijvoorbeeld als je kijkt naar bedrijven, weet je. Wat ik bedoel, als je kijkt naar de impact op het klimaat dat veel bedrijven hebben. En hoe moeilijk het eigenlijk is, wat je ziet. Hoe moeilijk het is om eigenlijk grote bedrijven bijvoorbeeld verantwoordelijk te stellen. Nou ja, ik denk dat als je dat veel explicieter noemt, als je dat veel explicieter ook echt als onderdeel hebt van je internationale rechtssysteem, je hebt gewoon veel meer een soort raamwerk om te zorgen dat bedrijven en staten verantwoordelijk gehouden worden op het effect van wat ze hebben op toekomstige generaties.
Nieuwe problemen die vandaag de dag spelen, opnemen in de universele verklaring van de rechten van de mens. Om mensenrechten te beschermen waarvan 75 jaar geleden nog niet bekend was dat ze zouden gaan spelen.
Ja, dat is ook weer zo vreemd aan die universele verklaring natuurlijk. Hij wordt niet veranderd. Hij is nooit veranderd. En er wordt natuurlijk, hoe meer nieuwe problemen er in de wereld bijkomen, wel eens geopperd. Moet die niet eens aangepast worden, bij de tijd gebracht? En is dat nodig? En mijn antwoord zou zijn, nee, dat hoeft eigenlijk niet.
Iemand die hier anders over denkt, is Antoine Buizen. Antoine onderwijst als hoogleraar mensenrechten aan de studenten van de Universiteit van Utrecht en doet onderzoek naar mensenrechten. In een interview met Antoine Buizen lees ik eerder het citaat: "We openen een doos van Pandora als we een debat beginnen over het uitbreiden van de universele verklaring van de rechten van de mens."
Het is niet heilig, maar ik denk wel dat het zo belangrijk is dat als je het nu openbreekt, dat het niet vanzelfsprekend is dat er alleen maar mooie dingen bijkomen, maar dat er ook heel veel staten zijn die het graag wat zouden willen verminderen. Oh. En dat is de reden dat ik het doos van Pandora noem als je die verklaring opnieuw zou onderhandelen. Want misschien eindigen we dan wel helemaal niet met iets actuelers, maar met iets veel slechters en zwakkers.
Ja, dat Rusland zegt, oké, we willen die gelijke behandeling nog steeds, maar er moet wel even een zinnetje aan toegevoegd, mits het niet mensen van de LHBT-gemeenschap zijn.
Bijvoorbeeld,
ja. Ik noem even. Ja.
En er zijn gewoon best veel landen waarin die minder democratisch worden en die helemaal niet zo, in ieder geval de regeringen, niet zo openstaan voor meer mensenrechtenbescherming. Dus ik zou zeggen, hou dat oude document, gebruik dat als inspiratie voor nu en de toekomst. En als je concrete actie wil ondernemen, dan pas wetten aan, onderhandel nieuwe mensenrechtenverdragen tussen landen. Daar kan je wat bereiken. Maar laat die verklaring met rust, want het risico is te groot dat je het half verscheurt in plaats van versterkt. Als je denkt van wat drijft je in je leven en je vraagt het aan mensen, is het meestal een hele diepe overtuiging die ze over iets hebben, gebaseerd op wat zij belangrijk vinden. En dat kan op basis van hun religie zijn of hun levensovertuiging. En dat zijn ook allemaal oude documenten die ontzettend waardevol voor die mensen zijn. En daar zeggen we ook niet van, dat is de Bijbel is 2000 jaar oud of de Koran is 1500 jaar oud. Dus dat is te ver weg. Nee, dat kan juist enorme inspiratie zijn. En zo'n universele verklaring is misschien meer in die categorie dan dat je zegt, ja, we hebben nu een nieuwe wet nodig. Maar niemand wordt zwaar geïnspireerd door een wet, denk ik.
Volgens Antoine is het document wel zo sterk dat je problemen van nu met wat inlevingsvermogen kan uitleggen aan de hand van de bestaande artikelen.
Dus je kunt zeggen, iedereen heeft recht op een goede leefstandaard. Dat was 75 jaar geleden. Mm. Toen dachten ze misschien niet, dat betekent ook Dat je toegang hebt tot het internet. Maar dat is nu voor de moderne mens heel cruciaal. En zo zullen er ook dingen in de toekomst zijn die nog niet in beeld zijn, maar die horen bij een goede levensstandaard. Dus je kunt die oude begrippen een nieuwe invulling geven. Dat wil ik eigenlijk zeggen.
Toch ziet Antoine Buizen wel dat er door de jaren heen belangrijke ontwikkelingen zijn in mensenrechten die aandacht nodig hebben en via bindende verdragen beschermd moeten worden. Toegang tot internet bijvoorbeeld.
Het is zo verweven met ons huidige bestaan dat je zou kunnen zeggen, het is cruciaal geworden. En dus misschien is er wel een mensenrecht nodig op recht tot internet. Want als het wegvalt, en dat gebeurt in sommige landen, wordt het internet een dag uitgezet. Dan zie je hoe dramatisch dat kan zijn als er een crisis is, bijvoorbeeld.
Als tweede voorbeeld noemt Antoine de informatie over het eigen lichaam en het eventuele recht op privacy hierop.
Iemand wordt aangehouden, verdachte van een misdrijf. Er worden niet alleen handafdrukken genomen, maar ook speeksel, soms bloed. We weten veel meer van het menselijk lichaam dan 3 generaties terug. Dus we kunnen daar heel veel uit afleiden. Maar dat zijn eigenlijk allemaal gegevens van die persoon. Wat voor bloedwaardes heeft hij? Wat is het DNA van die persoon? Dat was toen niet in beeld. Nu wel. Blijkt heel cruciaal te zijn. Niet alleen bij misdaadopsporing, maar ook bij alles wat met gezondheid te maken heeft natuurlijk. En van wie zijn die gegevens eigenlijk als ze eenmaal in een grote database van een ziekenhuis staan of de overheid? En worden ze niet zomaar voor andere doeleinden gebruikt dan waar ze voor bedoeld zijn? Ja. Zijn je gegevens wel veilig? Heb je er zelf toegang toe? Dat zijn allemaal dingen die te maken hebben met wie je bent, online data. En wat er ook in je lichaam is, wat totaal niet in beeld was, wordt altijd genoemd recht op vrijheid van gedachten. Dat leek iets wat in de mens zit. Maar nu hebben we technieken om gedachten misschien deels al te kunnen lezen. Dat zal steeds verder gaan. Dus er zijn al technieken waarbij kan worden geconstrueerd wat voor muziek iemand in zijn hoofd neuriet. Of wat voor schilderij iemand voor zich in zijn hoofd ziet. Uh-huh. En dat was onvoorstelbaar dat je dat vroeger zou kunnen doen. En nu kan het. Dus je kunt hersenen lezen. Je kunt misschien hersenen beïnvloeden.
En daar zit een interessant dilemma. Als iemand veroordeeld is voor een misdaad en vastzit voor moord, zou die persoon dan eerder vrij moeten kunnen komen als er een techniek voorhanden is om de hersenen medisch zo te beïnvloeden dat die persoon bijvoorbeeld niet meer agressief is?
Dus daar speelt de vrije keuze over wat gebeurt er in jou, in je lichaam. En is het wel echt een vrije keuze als je gevangen zit en dit wordt je als keuze voorgehouden, is het ook de vraag. Mag je zomaar iemands hersenen veranderen, afluisteren, aanpassen? En wanneer wel en wanneer niet? Wie beslist dat eigenlijk? Dat zijn echt nieuwe vragen over mensenrechten ook.
Informatie. Een in de tijd steeds belangrijker wordend element. Op economisch en cultureel vlak, maar ook op het gebied van politiek.
Je zou aan de ene kant zeggen, ik heb niets te verbergen. Maar ik denk dat iedereen dat wel heeft. Als ik jou je pincode vraag, geef je hem ook niet af. En zo'n databank met gegevens, die kan misschien worden gebruikt om misdadigers op te sporen. Maar die databanken met gegevens worden ook soms voor andere doeleinden gebruikt.
Wat dan?
Dus we hebben gegevens over mensen die belasting betalen. En dan is er worden er profielen gemaakt, zoals in de toeslagenaffaire, waaruit, omdat de computer vond dat iemand aan een aantal voorwaarden voldeed, meer risico op misschien fraude plegen liep. En die personen werden dan extra in de gaten gehouden. En daar was misschien helemaal niet hun belastingaangifte voor bedoeld, de gegevens die ze daarin invulden, maar wel later voor gebruikt tegen hen. Ja. En daardoor zijn hele grote problemen in Nederland ontstaan.
Kortom, wat er met je gegevens gebeurt, moet beschermd worden. Het moet aan te passen zijn als je het er niet mee eens bent. En er moeten waarborgen zijn dat niet zomaar iemand, zoals een verzekeraar, in jouw gegevens gaat graven.
Dus wat er met je gegevens gebeurt, ook al zijn ze misschien soms voor nuttige doeleinden, zoals misdaadopsporing te gebruiken, moet wel altijd beschermd worden tegen misbruik.
Ja, dus transparantie is dan eigenlijk een hele belangrijke.
Ja, maar niet alleen transparantie, maar ook dat je bijvoorbeeld als je in een database komt van verdachten van iets, dat je er ook weer uit kan als je zegt, hey, dat is onterecht. Ik was wel op dat marktplein om 3 uur 's middags vrijdag. Ja. En daar is iemand verdacht gespot en ik droeg ook zo'n zwarte muts, maar ik was het niet. Je moet dus ook wel weer uit zo'n database kunnen komen. Ja. Want we hebben ook voorbeelden helaas gezien van bijvoorbeeld mensenrechtenactivisten die online probeerden protesten organiseren. En hun gegevens werden door sociale mediabedrijven of zijn of gehackt of kwamen in handen terecht van de regimes die juist die activisten bedreigden. Dus dan levert het soms meteen gevaar op voor mensenlevens zelfs.
Iets wat veel jongeren noemen is dat ze zeggen, ja, ik vind het heel moeilijk dat ik eigenlijk het gevoel heb dat ik helemaal niks te zeggen heb over waar mijn informatie naartoe gaat. Dat ik eigenlijk niet weet wat ermee gebeurt. Dat ik niet weet hoe dit mijn leven eigenlijk gaat inkleuren.
Vanuit de Europese Unie wordt hieraan gewerkt door initiatieven zoals de Digital Markets Act en de AI Act. Om met verschillende landen vast te leggen hoe om wordt gegaan met mensenrechten in een digitale omgeving. Maar volgens Fenne Timsey ligt hierin ook een grote rol voor de Verenigde Naties. Om wereldwijd landen mee te krijgen.
Je hebt bijvoorbeeld in sommige landen of regio's of plekken heb je natuurlijk dat sommige mensen niet echt bijvoorbeeld publieke zorg hebben, maar dat ze meer een soort private zorg hebben. Maar het moment dat bijvoorbeeld die private instantie toegang heeft tot bijvoorbeeld jouw data, waarin ze bijvoorbeeld zien van jij hebt dit en dit, dus we gaan jou veel meer laten betalen bijvoorbeeld voor jouw zorg.
Ja, verzekering. Ja.
Precies, ja, dat. En nou ja, kijk, ik bedoel, dat werkt dan weer armoede in de hand. Er zijn heel veel manieren, want we zeggen heel vaak van, ik hoor tenminste vaak van mensen om me heen van, oh ja, maar je hebt toch niks te verbergen? Ik bedoel, waar doe je moeilijk over? Maar ja, daar gaat het niet om. Want we moeten echt zorgen dat onze informatie niet zomaar bij iedereen terechtkomt. Want anders dan gaat dat gewoon heel lastig voor ons worden. Ja. En bijvoorbeeld veel jongeren zeggen ook dat ze eigenlijk heel graag bijvoorbeeld meer willen, dat ze bijvoorbeeld makkelijker gebruik kunnen maken van fact-checken. Want er is zoveel te zien op social media en er is zoveel wat je natuurlijk overal eigenlijk een plek kunt geven. Hoe navigeer je dat? Hoe navigeer je de digitale wereld? Je ziet ook dat bijvoorbeeld mensen ook geshadowbanned worden. Dus eigenlijk bijvoorbeeld dat ze bijvoorbeeld iets posten over bijvoorbeeld over de burgers in Gaza bijvoorbeeld. En dat ze zien dat bijvoorbeeld de dingen die zij posten dus heel weinig views krijgen. En dan de dingen die de andere dingen die ze posten, die hebben gewoon heel veel. Ja. En dat ze eigenlijk zit van, oh wow, weet je, ik word zelfs gecensureerd op social media door grote bedrijven, Ja. Dus dat ze ook zeggen van, hoe gaan we hiermee om? We moeten en ook omdat technologie gaat zoveel sneller dan beleid of regulaties of alles wat er gebeurt binnen een overheid of de VN. Dat duurt gewoon allemaal langer. Dus dat veel jongeren zich daar ook zorgen over maken van, hoe kunnen we nou zorgen dat eigenlijk de regulatie of het beleid ook past bij waar we nu zijn?
Als ik Fenna vraag welke artikelen ze dan als eerste toe zou willen voegen aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, hoeft ze niet lang na te denken.
Ja, mijn nummer 1 zou het recht, denk ik. Trouwens, leuke vraag.
Dank je wel.
Ik zou nummer 1 de rechten van toekomstige generaties. Echt, zou ik echt daarin willen zien.
En hoeveel jaar vooruit zou je dan moeten rekenen?
Het liefst zou ik natuurlijk willen zeggen, honderden jaren. Maar bijvoorbeeld een initiatief waar ik ook aan heb gewerkt, waar ik nog steeds aan werk, is bijvoorbeeld de internationale generatietoets. Dat is eigenlijk een toets die waarbij wij eigenlijk data willen gebruiken. En allemaal verschillende sectoren samenbrengen. Economen, jongeren, overheden. Om eigenlijk te kijken, hoe kunnen we, voordat we beslissingen maken, hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit eigenlijk de mensenrechten op de lange termijn, tussen generaties door, dat het eigenlijk de mensenrechten waarborgt. En daarbij willen we eigenlijk dat er een soort van impact assessment wordt gedaan. Dus kijken, wat gaat de impact zijn op zoveel generaties in de toekomst? Ik denk zelf dat dit echt dat dit echt een heel goede tool zou kunnen zijn om echt te zorgen van dat je beleid ook echt aansluit op, eigenlijk dat het ook duurzaam beleid is. Dat het voor onze toekomst, dat het voor generaties nu, dat het eigenlijk aansluit op wat we nodig hebben. Maar daarin merkten we al hoe moeilijk het al is om 30 jaar in de toekomst te kijken.
Hiernaast zou Fenna willen dat jongeren en vrouwen meer betrokken raken bij het maken van beleid.
Hoe dat gewoon een veel groter onderdeel wordt van alle kwesties die we net noemen. Ik bedoel, we hebben het over zoveel verschillende uitdagingen waar we allemaal voor staan. Maar ik zie nog steeds dat vrouwen en jongeren gewoon heel vaak geen geen onderdeel zijn van de oplossingen. Of tenminste, ze zijn absoluut een onderdeel van de oplossingen. Maar ze worden vaak wordt er geen ruimte gegeven als er beslissingen moeten worden gemaakt. Ik weet bijvoorbeeld dat als we het hebben over vredesprocessen, 35% meer kans op een vreedzame uitkomst als je vrouwen betrekt bij je besluitvorming. En bedenk nog steeds hoeveel eigenlijk mannen daar voornamelijk in zitten. Dat vind ik zo bizar nog steeds. Terwijl ik echt zie hoeveel verschil jongeren en vrouwen maken. En hoe ze echt, zeg maar, echt gewoon. Ja, ik denk dat vrouwen en jongeren echt hier een echte toekomst zijn. En ook echt de toekomst van hoe we mensenrechten gaan uitdragen, hoe we ze ook gaan reshapen.
Ook Antoine Buizen noemt, als ik hem ernaar vraag, die ongelijkheid. Maar dan vooral ook de ontwikkelingen die we hierin als mensheid nog door zullen gaan.
In het begin, 75 jaar geleden, toen de universele verklaring werd gemaakt, was het bijvoorbeeld verschil tussen mannen en vrouwen. Dat gelijk moest worden getrokken. Is nog steeds niet helemaal gelukt. In bijna geen enkel land. En daarna kwam in beeld verschillen tussen over afkomst, rassenongelijkheid, binnen landen, tussen landen. Daarna kwam gelijkheid voor LGBTI mensen in beeld. En later nog voor kinderen. Mogen die eigenlijk meepraten? Wanneer mogen je ze stemmen? Stemrecht is nu vanaf 18. Dat was vroeger een veel hogere leeftijd. In sommige landen is het al 16. Dus wanneer mag je meepraten? En zo zijn er steeds meer categorieën mensen waarvan vroeger werd gedacht, oh, die hoeven niet mee te praten. Die rechten zijn een beetje aan de zijlijn. Die van die basis van je mag niet discrimineren gebruik maken om te zeggen, wij moeten ook aan tafel zitten. Wij mogen ook meepraten. We zijn even belangrijk. En je kunt je voorstellen dat in de toekomst nog andere aspecten van ons als mensen in beeld komen op basis waarvan we ongelijk worden behandeld. Bijvoorbeeld als je wat ze noemen neurodivers bent, als je een bepaalde afwijking van het gemiddelde hebt, bijvoorbeeld je bent autistisch of iets anders, dan is het misschien lastiger om deel te nemen. Misschien heb je daardoor allerlei nadelen. En heb je ook recht op gelijke behandeling.
Ja.
En zo zijn er allerlei andere dingen te bedenken.
Volgens Antoine is het wel een probleem dat mensen zich op dit moment niet altijd bewust zijn van de mensenrechten.
Vooral niet hoeveel ze daaraan zouden kunnen hebben. Want het is eigenlijk een soort basis en een soort troefkaart die je kan inzetten om te zeggen, het is niet zomaar liefdadigheid als ik hulp krijg van iemand. Ik heb ook recht op sommige dingen. Ik heb er recht op om niet gediscrimineerd te worden. Om ergens naar binnen te mogen, ook al zie ik er anders uit. Om als ik mijn baan verlies, toch nog een soort basis te krijgen van de overheid, waardoor ik niet uit mijn huis moet, omdat ik geen geld meer heb. Ja. Dus het is niet liefdadigheid van anderen. Dit zijn dingen die we met elkaar afspreken, die zo belangrijk zijn dat iedereen er recht op heeft.
Maar, benadrukt Antoine, 75 jaar mensenrechten is niet enkel een set aan 30 claims die de overheid voor haar burgers moet naleven. Het geeft plichten aan een ieder die wat voor vorm van autoriteit dan ook heeft.
Mensenrechten moeten niet alleen beschermd worden door de overheid, maar ook door ons allemaal. En dat staat ook in de Universele Verklaring, dat het eigenlijk een oproep of een opdracht voor iedereen is. Dat betekent ook voor bedrijven, dus ook voor die sociale mediabedrijven die toestaan wat jij online zet bijvoorbeeld, of tegenhouden. Maar ook de bedrijven die de omgeving van IJmuiden vervuilen of niet. Of de rivier bij Dordrecht. En ook ieder van ons. Dus als jij online gestalkt wordt door iemand anders, moet je ook tegen die persoon beschermd worden. Als jij naar binnen wil bij een bar en je mag niet omdat je er anders uitziet, dan wil je daar ook tegen beschermd worden. Dus mensenrechten zijn niet alleen maar iets waar we klassiek moeten denken aan de overheid, een politieagent, een rechter, maar ieder van ons. En dus ook anderen die macht hebben, zoals grote bedrijven. Dus mensenrechten zijn zeker niet alleen maar een soort claimcultuur van ik en die, ja, dit wil ik allemaal. Maar ze zijn een soort netwerk. Wij hebben allemaal rechten tegenover elkaar, maar daar horen ook plichten bij naar elkaar toe.
Vraagstuk is een podcast van het College voor de Rechten van de Mens en een productie van het Podcastkantoor. Deze aflevering werd gepresenteerd door mij, David Achter de Molen. Wil je meer weten over de universele verklaring van de rechten van de mens? Check dan de linkjes in de show notes. Wil je meer weten over de thema's en het werk van het college? Kijk dan op mensenrechten.nl of volg het college op social media.